Namens de kijkraad, ik u en jou van harte welkom in deze dienst voor betreft de collecten die in het teken van de biddag staan. De eerste collecte is voor het werk van de diaconie en de tweede en derde collecte zijn voor het werk van de kerkvoordij. We hebben via deze collecte ook de collectebussen bij de uitgang van het kerkgebouw voor de zending van harte bij u aan. En verder staan er nog potjes met bloemetjes aan de buiten, als we daar weer naar buiten gaan. En die zijn voor de mensen die het nog niet hebben gehad, die mogen ze meenemen van de school. Voor thuis. Laten we samen deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij met elkaar Psalm 6. En daarvan vers 2. Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Blijden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van artikel 13 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 13 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en aansluitend zingen wij Psalm 81. En daarvan 12e vers, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. En boven artikel 13 staat geschreven van de voorzienigheid Gods en de regering van alle dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn eigen heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie, hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijke verstand, Dat zelf willen wij niet al te nieuwsgierig, curieuselijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die ons verborgen zijn. Ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen, dat is deze grenzen, te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetende dat Hij de duivel in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureeën, de welke zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Amen. In de voorbereiding gedenken wij de heer T.D. van Lenten, kapelarij 6, die thuis komt uit het ziekenhuis. En verder ook gedenken wij de familie van Estrik. Morgen is hier ook condoleren om 9:30 hier in de kerk. En dan sluit dan de begrafenis van de zus van dominee van Estrik plaatsvinden. Laten we samen het aangezicht van de heren zoeken. Almachtige God, u die zoveel geeft, ook in deze dag. Onverdiende zegeningen rijgen zich aaneen. De zon is ondergegaan. De nacht is weer gekomen. En deze dag is al bijna weer voorbij. En Heere, zo gaat het met al onze dagen. Totdat ons laatste moment op deze aarde er zal zijn. En dan gaan we naar onze eeuwige bestemming. Heer, en dat is realiteit voor ons allemaal. En dan weten wij ook wat we met elkaar hebben beleden. Dat er geen haar van ons hoofd vallen kan. Dat alles van ons leven, van begin tot het einde, onder uw goddelijke bestuur valt. Dat in alles wat ons overkomt, ons dat wordt toegeschikt vanuit uw vaderlijke hand. En Heere, daarom is een biddag ook een dag van inkeer. Daarom zijn we begonnen met het zingen van Psalm 6. Daarom lezen we dadelijk uw woord wat gaat over het belijden van de zonde. Een dag van stil worden wie wij zijn. Zondige mensen, weglopers, rovers van uw eer. En zoals we zijn geboren, zijn we allemaal op weg en reis naar de hel. Maar daar is uw genade. Hier in het heden. Daar heeft u een verbond gemaakt tussen zondige mensen en uzelf. En u bent zelf de waarmaker van dat verbond. Ook dat zullen we vanavond horen. We hebben met elkaar gezongen. Psalm 81, opent u uw mond. Heer, dat we zo onze monden open zullen doen. Met al onze nood en met al onze zorg. Heer, dan dragen wij zo elkaar aan u op. Alle noden en alle zorgen die er zijn in de gemeente. We bidden voor meneer Van Lente, Theo, die weer thuis gekomen is uit het ziekenhuis. Heer, u heeft het naar omstandigheden wel gemaakt. Al zal er nog verder onderzoek ook plaatsvinden. Geef hem, samen met allen die hem lief en dierbaar zijn, alles wat hij nodig heeft. Om zo ook weer zijn werk op te mogen pakken. Om het rustiger aan te doen. Wil hem bemoedigen, wil hem versterken. En tot een rijke zegen stellen. We bidden ook voor de vrienden van Estrik. Die morgen hier in uw huis samen zal komen. Samen geroepen worden. Omdat een zus, schoonzus, tante is overleden. Heren, wil ook daar bemoedigen. Troost geven. Heren, want dat kunt u als geen ander. Wij zijn als mensen vaak van die slechte troosters. Wij weten waar geen goede woorden te spreken of we staan maar wat te hakkelen. Want Heere, zo zijn we. Wij weten eigenlijk niet zo goed raad met de dood. Maar u bent diegene die raad geeft. En dan is het goed om elkaar te bemoedigen, elkaar te versterken. Om de ander al uw kracht toe te wensen. Heere, want zo alleen kan verdriet gedragen worden. Zo kan de liefde een plaats krijgen waar geen ruimte meer voor is omdat de ander is overleden. Heere, wil zo bemoedigen en versterken. Ja, Heere, zo ons allen. Heere, en dan danken wij u voor het feit dat we hier vanmorgen waren met al de kinderen. Heere, met ouders, met belangstellenden. Heere, van de basisscholen, van de gemeentes. Heere, dank u wel daarvoor. En dan bidden wij om uw zegen over al hetgene wat daar gehoord is en gezongen is, geleerd is. En dat zo ook de nieuwe generatie weer leert. Dat alles wat wij krijgen uit uw hand niet vanzelfsprekend is. Dat het niet vanzelfsprekend is dat hier vrede is. Dat het niet vanzelfsprekend is dat wij rijk zijn. Heren, want als wij naar de wereld kijken. En dat hebben we vanmorgen ook gehoord van de vervolgde kerk. Stichting Open Doors, waar ook voor gecollecteerd is, waar we uw zegen om vragen ook over die organisatie, om daar de vervolgde christenen toe te rusten. En tegelijkertijd hebben zij ook zo'n belangrijke boodschap voor ons, omdat zij dwars door alles heen ervaren dat u een God bent die wonderen doet, dat u leidt en dat u zegent. Heren, dan bidden wij ook om uw leiding ook in deze avond. Dat zo deze dienst mag uitmonden in de uitbreiding van uw koninkrijk. Afbraak van het rijk van de Satan. Dat hij geen kans krijgt zijn vernietigende werk te doen. Heren, dan bidden wij voor hen die zoveel werk hebben. Wil het werk zegenen van vader, van moeder. Wil het werk zegenen van de landbouw. Al het zaaigoed, al de voorbereiding van de aarde. We bidden voor de visserij. Heren, geef goede vangsten. Maar ook alles rondom de visserij. Alle toeleverende bedrijven. Evenals in de landbouw. Heren, al die techniek. Al die mensen die daarvoor studeren. Wil daar wijsheid geven en kracht in geven. Dat we zo ook onze voedselvoorziening in goede stand blijft. Het was tegen alle gedachten in soms van mensen die daar denken voor geleerd te hebben. Maar heren, u bent het die zo voedsel geeft aan ons, middelijkerwijs. Het voedsel wat uit de zee komt, het voedsel wat op het land groeit en wat dan weer gebracht wordt naar allerlei tussenbedrijven, verwerkingsbedrijven en wat zo in de supermarkt komt en in onze huizen komt. Heren, we bidden voor het werk van vaders en moeders dat zij dan weer geld hebben om zo ook dat voedsel te kunnen kopen. Om in een huis te wonen wat veilig is. Wat verwarmd wordt. Dat we genoeg kleren hebben om aan te trekken. Ja, heren, wij vinden het allemaal zo vanzelf. Maar het is allemaal afkomstig uit uw hand. Uw hand is het die zorgt. Uw hand is het die daarin uw zegeningen geeft. Maar Heere, we begonnen dit gebed ook met de belijdenis dat wij schuld hebben, dat wij zondig zijn. Heer, en dan is het zo belangrijk dat er ook een wederkeer komt tot uw dienst. Dat er een persoonlijk belijden komt van ik heb gezondigd, wij hebben gezondigd. En dat we de oproep van de Heer Jezus, uw enige geboren zoon, navolgen. Bekeert u. En geloof het evangelie. En dat begint persoonlijk. In de binnenkamer. Thuis. Op het veld, in de auto, in de vrachtwagen, waar dan ook. Heer, werkt dat zo krachtig. Dat dat de uitkomst zal zijn. Dat er een roepen geboren wordt. Een roepen tot u, een belijdenis van onze schuld. Van onze collectieve schuld. Want wij zijn zondige mensen. Heren, we bidden voor hen die geen werk hebben. Heren, wil ze geven dat ze een plaats in een werkkring mogen krijgen. We bidden voor de vaders en voor de moeders in de opvoeding van de kinderen. Geef daarin wijsheid en kracht. We bidden voor hen ook die soms te veel werk hebben. Waar het soms even niet meer gaat. Waar de last die op hun schouders ligt te zwaar is. Heren, wil ze die last verlichten. Wil ze versterken. Maar bovenal ook die periode die daar vaak mee te pa gaat. Dat die periode gezegend wordt. Want vaak moet je dan wat minderen, zeggen ze dan. Gaan we wat minder werken of gaan we naar huis. Ja, en dan. Heren, maar dat u nou die tijd en die lege tijd die dan komt, opvult met uzelf. En dat er weer een nieuwe balans gevonden wordt. Een balans van het dienen van u. In gehoorzaamheid, ook in ons goddelijke beroep. Want wat is het een zegen als je mag werken. Als je kunt werken. Er zijn ook zoveel die we graag willen werken, maar de gezondheid niet meer hebben. Heer, ik wil ook daar gedenken. Ook onze langdurige zieken. Zij die psychisch lijden. Zij die herstellende zijn van operaties. Of denk ook aan mevrouw Meijer. Ja, Heer, zoveel zorgen kunnen er zijn, ook in het persoonlijk leven. Dat u dwars door alles heen bemoedigt en versterkt. Heer, we bidden om de opening van uw woord. Dat we uw woord zullen begrijpen. Alles aangaande de geschiedenis van Nehemia. De terugkeer, maar ook de wederopbouw van Jeruzalem. Heer, wil ons daarbij leiden. Dat we begrijpen zullen. En zegen zo ons in deze dienst. Zegen ook hen die met ons meeluisteren, meekijken. Dank u wel ook dat er mensen zijn die de techniek kunnen verzorgen. Dank u wel dat er een organist is en een koortsechtpaar en dat we een verwarmd kerkgebouw hebben. Wat zo prachtig is en wat zo schoon is en wat iedere keer weer bijgehouden wordt. Heere, wat de zegeningen. Want daar mogen we op een middag u ook voor danken. Dat u deze gemeente zoveel gegeven heeft in de achterliggende tijd. Maar alleen al in deze dag. Al die zegeningen, die zijn afkomstig van u. En dat we daar nooit aan zullen wennen. Dat we het gewoon vinden, alsof we er recht op zouden hebben. Maar het is enkel en alleen genade. En dan wordt een biddag ook gelijk een dankdag. Heren, want wat hebben we ook veel om voor te danken. Ook in de gemeente, maar ook in ons persoonlijke leven. Ga zo met ons. En spreken. Geef woorden om te spreken die harten raken. En het luisteren. Dat de kinderen, de jongeren het begrijpen, de ouderen het begrijpen. Zij die met ons meeluisteren en begrijpen. En dat zo ook. Het was er alles heen. Door alle moeite en zorg. Die kunnen zijn in een mensenleven. In een wereld. Heren, dat ervaren wordt. Dat het goed is. Om hier in uw huis te zijn. Om Jezus wil bidden wij u dat. Amen. We lezen met elkaar in Nehemia 1. Nehemia 1, en dat is ook gelijk de tekst voor de prediking. De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hagalja, en het geschiedende maand Gisleu. In het 20e jaar, als ik de Susan in het paleis was. Zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda. En ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis en naar Jeruzalem. En zij zeiden tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende. En bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zei, o Heere God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonde van de kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. En wij hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden, ik zal u onder de volken verstrooien. En gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen. Al waren uw verdrevenen aan het einde van de hemel, ik zal hen vandaar verzamelen en ik zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb om mijn naam al daar te doen wonen. Wij zijn toch uw knechten en uw volk dat gij verlost hebt door uw grote hand en door uw sterke hand. O Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch, uw knecht, heden welgelukken en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Ik nu was des konings schenker. Tot zover de schriftlezing. We gaan zingen in Psalm 19, vers 5, 6 en 7. Des Heere vrees is rein. Het zesde vers, dus krijg ik van mijn plicht. En het zevende vers, weerhoud, o Heer, uw knecht. Psalm 19, vers 5, 6 en 7. Gemeente, na de preek zingen wij Psalm 62 vers 1 in plaats van vers 2. Dus Psalm 62 vers 1 na de prediking. We willen vanavond stilstaan bij de woorden die uit hoofdstuk 1 komen van Nehemia 1. Het thema voor deze avond is bidden is belijden. Bidden is belijden. Twee gedachten. Als eerste Nehemia, de biddende schenker. En als tweede de biddag van Nehemia. Dus bidden is belijden. Als thema twee gedachten. Nehemia, de biddende schenker. En als tweede de biddag van Nehemia. Vandaag is de landelijke biddag, maar je hebt ook de Tolse biddag en de Zeeuwse biddagen. En eigenlijk, zoals ook vanavond werd gezegd, het is elke dag biddag. Elke dag hebben wij onze handen te vouwen. Elke dag hebben wij onze zonden te belijden. Elke dag hebben wij eerlijk te vertellen tegen de Heere wat wij tekort hebben gedaan. Dat is u ook vast opgevallen toen u dit schriftgedeelte las, misschien thuis wel ter voorbereiding of anders vanavond, dat Nehemia dat ook heel duidelijk verwoordt. Die zegt dat niet dat hij beter is als iemand anders. Hij zegt niet dat hij godsdienstiger is dan iemand anders. Nee, hij zegt eigenlijk net als Daniel, wij hebben gezondigd. Dus een biddag is ook een dag van inkeer. Een dag van verootmoediging. Een dag van belijden ten opzichte van God dat wij het eigenlijk allemaal niet zo heel erg best hebben gedaan. Zelfs onze beste werken zijn nog bevlekt met zonde. Want één verkeerde zondige gedachte zorgt er al voor dat dat goede werk besmet is. Tegelijkertijd is het ook goed om ook op een biddag samen te komen in Gods huis, zoals vanmorgen met de kinderen en zoals vanavond met u en in verbondenheid met al degenen die met ons meekijken en meeluisteren. Want ja, we hebben het al eerder gezegd, er is geen boer die een graankorrel kan laten groeien. Als we te veel regen krijgen, dan wordt alles te nat en als we te weinig regen krijgen, dan wordt alles te droog. Dus het is ook niet alleen maar die graankorrel, maar het is ook het weer. Het zijn de omstandigheden. Wat gaat de economie doen met alle plannen van en uitvoeringen van de Amerikanen? Wat gaat deze wereld nog voor zijn kiezen krijgen, ook in het komende seizoen? Wij weten het niet. Maar één ding weten we wel. Dat dezelfde God die Nehemia aanbad, heden nog steeds dezelfde God is. Dezelfde God tot wie Nehemia bad en alles vertelde aan hem, aan de Almachtige. Zo mogen wij ook vandaag alles nog vertellen aan de Almachtige. En is ook ons gebed, Heere, geef ons uw zegen. Over alles wat groeit. Al die bloemen, al die planten, al die bomen. Al die vogeltjes, al de tarwe, al de aardappels, al de vissen. Want ook dat gaat niet vanzelf. Als we kijken naar het klimaat, als we kijken naar de druk die er is op de zeeën, op de zeevaart, dat hebben we ook in de achterliggende week weer gezien. Ook hoe gevaarlijk het is. Maar ook als je als vrachtwagenchauffeur heel de week van huis bent, of als je gewoon naar je kantoor fietst. We hebben elke dag weer nodig om bewaard te worden, om gezegend te worden, om thuis aan het werk te zijn, of om met je kinderen te spreken over de grote daden van de Heere. Bidden is belijden. Nou, laten we eens gaan kijken wie Nehemia is. We gaan er een paar keer over nadenken, niet alleen vanavond, maar ook komende zondag en wellicht misschien nog in volgende periode, maar dat weten we nog niet. Wie is Nehemia? Wanneer leefde hij en wat voor werk deed hij? Nou, wie was hij? Hij was schenker, lezen we. Dat lezen in het laatste vers. Schenker aan het hof van de Persische koning Artaxasta. Hoe komt daar nou een Israëliet aan het hof in zo'n belangrijke positie? Was hij misschien een vluchteling? Was hij misschien een asielzoeker? Nee, hij was een Jood in de diaspora, zo heet dat. Een Jood in de verstrooiing. Oftewel, hij was een nakomeling van degene die door de Assyriërs en de Babyloniërs waren weggevoerd. Dat rijk was overgenomen door de Mede en de Perzen. En er was al een gedeelte teruggegaan onder Kores. Maar er was nog steeds een gedeelte achtergebleven in het huidige Iran. Waarom was het volk weggevoerd? Ook dat is iets heel belangrijks wat wij niet uit het oog moeten verliezen. Ook voor de toekomst in ons land. Als een God, als een volk zijn God verlaat, dus onze God verlaat, als het volk van Israël God verlaat, dan heeft het smart op smart te vrezen, lezen we in Psalm 32. Zingen we in Psalm 32. We hebben alle reden om bezorgd te zijn. Alle reden om bezorgd te zijn over de koers die wordt gevaren in ons land, en niet alleen in ons land, ook in Engeland en andere landen in Europa. Een koers die steeds verder weggaat bij het dienen van God. Een koers waar steeds meer het individu, de mens zelf, centraal staat. Waar het niet meer gaat over hoe wij God hebben te dienen, maar hoe ik me voel. Maar hoe ik me voel is niet belangrijk als het gaat in het dienen van God. En we zien juist ook in het tweestammenrijk, Benjamin en Juda en het tienstammenrijk, dat daar het dienen van God, ja, daar waren ze eigenlijk mee gestopt. Er was een grote verwatering gekomen. De verschillende koningen hadden er nou letterlijk een puinhoop van gemaakt. En toen kwam de straf van God. En zo is het volk weggevoerd. Nehemia was dus een van die nakomelingen van de Israëlieten. Hij was zelf geboren in Perzië, het huidige Iran. Zijn naam betekent: God heeft getroost. Het was een man met leiderschapskwaliteiten. Er is zelfs een boek over geschreven. Over de leiderschapskwaliteiten van Nehemia. Wat kunnen we daarvan leren? Nou, als u zelf het Bijbelgedeelte ook leest, dan ziet u een heel aantal van die kwaliteiten die Nehemia had gekregen van God terugkomen. Hij was namelijk een voorbeeld van iemand die zich inzette voor het dienen van de Here. Hij blonk uit in een voorvechter voor de eer van God. Net zoals vele honderden jaren voor hem Mozes had gedaan. Nehemia was niet iemand die daarin doorsloeg, immers. Hij ging niet ergens in een hutje op de hei zitten, als een kluizenaar, ver weg van de wereld. Nee, hij was notabene aan het hof, hij was in het centrum van de macht. Ook daarvan kunnen wij veel leren. En hij schaamde zich niet om eerlijk uit te komen voor Gods naam. Er was een man die hem dus een brandend hart had voor de Here. Nou, hoe is dat bij ons? Staat ons hart ook in brand als het gaat om de eer van Gods naam? Als het gaat om de uitwerking en de uitbreiding van Gods koninkrijk? U heeft het misschien wel gezien in de vijgenboom, de meditatie. En het slot van de meditatie, de dringende oproep om je aan te melden voor de evangelisatiecursus. Het kan toch niet zo zijn dat wij niet genoeg mensen kunnen leveren als alle gemeenten van Goeree-Ouwe-Vlakke. Zomaar een klein voorbeeld of wij een brandend hart hebben. Dus hij diende God. En hoe komt dat nou in uitdrukking, hè, dat dienen van God? Hoe komt dat nou tot uitdrukking in uw leven? Hoe is nou zichtbaar en hoorbaar aan u dat u God dient? Nou, net zoals Daniel. Daniel had vaste tijden. Net zoals ook in de kloosters er nog steeds vaste tijden zijn om te bidden, zo had Daniel dat ook, 's ochtends, 's middags en 's avonds, 3 keer. En zo ook Nehemia. Hij was een man van gebed. Dat was zijn geheim. Is dat ook uw geheim? Nou, daar hoeft u geen geheim van te maken. Het geeft helemaal niks. Als er iemand in uw kamer binnenkomt en dan weer zachtjes de deur achter zich dichttrekt omdat u in gebed bent. Want spreken met God is essentieel voor ons. We hebben nu een biddag, dat is 1 dag per jaar, maar wij moeten toch elke dag zo worstelend aan Gods genadetroon te vinden zijn. 'S ochtends, 's middags, 's avonds. De islam die heeft speciale gebedsruimtes daarvoor ingericht. Gelukkig op onze christelijke scholen mag dat ook. Doen we het ook. Dat we elkaar opdragen in het gebed. Weet u nog de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt meer dan 1 jaar geleden? Ik bid voor u. U bidt voor de kerkenraad. Waar ik ook deel van uitmaak. Zo bad Nehemia. En wat kenmerkt nog meer zo'n leider? Zoals Nehemia. Nou, hij was duidelijk. Hij wond er geen doekjes omheen. In zijn gesprek met de koning ging hij niet met allerlei bedekte termen aan het werk. Hij was dienstbaar. Hij stelde zichzelf dienstbaar op ten opzichte van de ander. En hij was daadkrachtig, zullen we zien. Zo kwam dus zijn liefde tot God tot uiting. En hoe kwam hij tot uiting? In zijn opstelling naar de ander. Zijn liefde voor de naaste. En hij was een man die zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg ging. Dat zijn christenen. Mannen en vrouwen die hun verantwoordelijkheid nemen. Die zich duidelijk opstellen. Zich dienstbaar opstellen. En dat krachtig. Hij had ook een praktische wijsheid. Nehemia was een man die zijn prachtige positie aan het hof ervoor over had om naar een mopperend volk op te trekken in Jeruzalem. Nou, wanneer leefde hij? Hij leefde in het jaar 445 voor Christus. De heidense koningen van Perzië die regeerden over de toenmalige wereld. Het was de tijd van de ballingschap. In 1538 voor Christus ging de eerste groep terug. 538 voor Christus ging de eerste groep terug onder leiding van Zerubabel ten tijde van de profeet Haggi. En de tweede groep ging onder leiding van Ezra de wetgeleerde in 458 terug. En hij was nog een van de groepen die overgebleven was. Hij was een schenker. Een belangrijke functie. Wat deed zo iemand? Nou, dat was iemand die eigenlijk heel erg betrokken was bij de intimie rondom de koning. Iedere slok die de koning nam, iedere glas wijn, iedere glas water, daar moest hij eerst een slokje nemen. Dan moest hij eerst ruiken aan zo'n drankje of daar niet een bepaalde afwijkende geur aan was. Dan moest hij zelf proeven of hij niet vergiftigd zou worden. En hij liep dus zelf groot gevaar en hij moest dus 100% betrouwbaar zijn. En zo'n schenker was dus heel de dag in de buurt van de koning. In gesprek en leerde heel veel. Zo heeft God dat op meerdere plaatsen gedaan in het verleden. We lezen dat van Obadja aan de hof van koning Achab. En we lezen het van Mozes in het hof van de farao en Jozef als onderkoning. Nou, laten we eens naar de tekst gaan kijken. Je kunt je Bijbeltje erbij houden. De geschiedenissen van Nehemia, de zoon van Achalja. In de maand Gisleu, dat is de maand november-december. En hij was in Susan. Nou, Susan, dat was een zomerpaleis. Nehemia moest overal naartoe, daar waar de koning heen ging. En als je dus in Susan is, in dat zomerpaleis van de koning, komt daar Hanani, een van zijn verwanten, een van zijn broederen, samen met andere mannen uit Juda. En hij vraagt hen naar de Joden die overgebleven waren en naar Jeruzalem. Oprechte belangstelling. Wat is er gaande in Jeruzalem? Wat zijn de berichten? Is de tempel weer herbouwd? Is de muren weer herbouwd? Is de poort weer? Hoe wordt God gediend? Allemaal vragen die hem na aan het hart lagen. Zijn liefde voor God brandt in zijn hart. Zijn liefde voor de naaste brandt in zijn hart. Nee, die bewogenheid van Nehemia gaat over tijd en afstand heen. Hoe is dat bij ons? Gaat onze bewogenheid ook met hen mee, ver weg, verzending, dichtbij, met evangelisatie, het jongerenwerk, Israël? Hebben wij een brandend hart? Of hebben wij een lauw hart? Laten we luisteren naar het antwoord wat hij krijgt. De overgeblevenen die van de gevangenis in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende. Ramp. Helemaal geen mooi bericht. Het leek zo hoopvol onder Ezra, maar de profeet Haggai had al geprofeteerd, had ze gewaarschuwd. Jeruzalems muur is verscheurd. De poorten die zijn met vuur verbrand. De wachtpoorten, de bovenkant, de deuren zelf. Het is voluit slecht nieuws. Ezra had toestemming gekregen om terug te keren naar Jeruzalem. En hij heeft veel mogen doen voor het herstel van de Heere. Maar de poging om de muur te herbouwen. En de poging om de poorten te herstellen waren mislukt. Wat was er gebeurd? Nou, Rehum, een kanselier en lokale voorzitter, had brieven gestuurd naar de toenmalige koning, vol met verdachtmakingen. Die had geschreven, als je toestaat dat de Joden weer een muur herbouwen en een poorten, zo lezen we in Ezra 4, dan zullen ze weer in opstand komen. Zo, kijk maar naar de geschiedenis van het volk van Israël. Het zijn opstandelingen. En zo is het gebeurd. De herbouw van de muren en de herbouw van de poorten was stilgelegd. Nou, en wat is dan de reactie van Nehemia? We lezen in vers 4. Als je deze woorden hoort, dan gaat hij zitten. Dan gaat hij huilen. Dan gaat hij rouw bedrijven. Enige dagen. Dan gaat hij biddag vieren. Nee, niet zoals wij. Hij gaat vasten. Alleen maar water. En bidden voor het aangezicht van de God des hemels. Verdriet vanwege de muren, de poorten, de tempeldienst, de vermenging met de heidense volkeren. Verdriet om het verlies van de identiteit. De 10 geboden worden niet meer onderhouden. Iedereen kon zomaar het volk van Israël aanvallen. Nehemia is in rouw. Bijna 500 jaar later is er ook iemand. Iemand die waar Nehemia een klein beetje op lijkt. Nehemia lijkt een klein beetje op hem omdat diegene hem lief heeft gehad voordat hij hem lief had. De Heer Jezus. Nehemia kende de liefde van de Heer Jezus. En dat mondde uit in de liefde voor zijn volk en de liefde voor de tempeldienst. En toen de Heer Jezus Jeruzalem zag liggen, diezelfde stad, toen helemaal weer herbouwd, later helemaal, prachtig, met de tempel die Herodes weer vergroot had. Toen heeft de Heer Jezus ook gehuild. In Lucas 13 lezen we dat. Vers 34. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs en hen haar kiekens onder de vleugelen vergaderd. En gij lieden, hebt niet gewild. Wie heeft onze prediking geloofd? Jesaja is gedood. Het volk van Israël is smaadheid aangedaan. Ten tijde van de Heer Jezus was de godsdienst oppermachtig. Gij lieden hebt niet gewild. Anno 2025. Tel uw zegeningen. Eén voor één. Waar is die grootste zegen u al ten deel gevallen? Jou al ten deel gevallen? Als je namelijk van harte gelooft in de Heer Jezus Christus. Als je zaligmaker. Is de Heer Jezus uw liefste. En als dat nog niet zo is. Dat u dan vanavond uw knieën buigt. Misschien al heel lang geleden dat u dat gedaan heeft. Maar ga maar eens echt knielen. Gewoon echt op je knieën. Dus niet zo even lafjes op bed, maar op je knieën. En als dat niet meer lukt, dan doe er maar een kussen onder. En leg jezelf maar neer voor het aangezicht van God. En zeg je, o God, ik heb gezondigd. Ik heb u niet lief. Ik geloof niet in u. Maar zo kan ik niet verder. Dat is onmogelijk. O God, ik heb het vanavond gehoord in de preek. Dat ik zo mag komen tot u in het gebed met lege handen als die bedelaar. Als een Nehemia. Want de Jezus heeft het gezegd, gij hebt niet gewild. Buigt u mijn wil om. Om Jezus wil. We gaan naar onze tweede gedachte. De biddag van Nehemia. Als je dan niet weet wat je moet bidden, dan heb ik al vaker gezegd, dan kun je ook de psalmen gebruiken. Je zou ook Nehemia's gebed kunnen gebruiken. Want dan begint hij met bidden. En dan zegt hij, o Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God. Ja, niet vreselijk als in dictatoriaal, maar zeer te vrezen, oppermachtig, almachtig. Dus zo begint Nehemia met te belijden wie God is. U bent de Adonai. De God van de hemel. Och, Heere. Dat is die naam van God waar de Heere zichzelf mee bekend heeft gemaakt aan Mozes. Bij de brandende braambos. Ik zal zijn die ik zijn zal. De onveranderlijke. Misschien is het wel heel erg donker in uw leven. Weet u niet hoe het verder moet? Weet jij niet hoe het verder moet? Als het werk je te veel wordt, of juist te weinig is. Als je zorgen hebt over de toekomst. Ik zal zijn die ik zijn zal. De onveranderlijke. Met die naam wil God aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. En Nehemia die klemt zich vast alleen al aan die verbondsnaam. Want in die naam van God, daarin zit de kracht. Want die naam van God hebben al die geslachten die voor ons zijn geweest, de Heere aangeroepen. En onze omstandigheden zien er veel rooskleuriger uit als van Nehemia. Nood leert bidden, zeggen ze dan. Nou, als u echt bij uzelf in nood laat gaat zien, als de Heer daar voor uw ogen opent, dat het niet verder kan zo. Dat uw eeuwige bestemming is, eeuwig omkomen, dan ga je net zo bidden als Nehemia. Maar wat moet je dan zeggen? Nou, och Heere, verbondsgod, u heeft een verbond met mij gesloten toen ik nog maar een klein kind, een babytje was. Toen heeft hij mij apart gezet, heeft mij geboren laten worden in een gezin met, waar de Bijbel open ging. Mensen die me meenamen, mijn vader en mijn moeder, mijn opa en mijn oma, de kinderbijbel, die namen me mee naar de kerk, naar de zondagsschool, naar een christelijke school. Maar ik heb niet gewild. Maar, och Heere, gij zijt die God, ik zal zijn die ik zijn zal. En uw naam is geducht, beroemd onder de heidenvolken. Want God liet zijn rechtvaardige oordelen over Israël heen gaan. Want God is de God die woord houdt. Nehemia erkent de grootheid van God. Als mens heeft Nehemia geen enkele invloed op de muren van Jeruzalem. Hij heeft geen enkele invloed. Hoe kan hij nou ooit in zijn eentje nou een expeditie gaan organiseren naar Jeruzalem? Dat is onmogelijk. Dus vanuit zijn onmogelijkheid, vanuit uw onmogelijkheid om uzelf zalig te maken, vanuit uw eigen onwil, mag ik u wijzen op het gebed. Heere God, Heer Jezus Christus en Heilige Geest. Heilige Geest, buig mijn wil om, zodat ik van onwillig gewillig gemaakt word. Heer Jezus, stort uw liefde uit in mijn hart. Vader, ik roep u aan op grond van uw verbond. Want Hij is onze God. Als je dan naar vers 6 kijkt, dan zie je hoe de Heere wordt aangeroepen. Heel persoonlijk. Laat toch uw oor opmerkende. Dus heel erg dichtbij komt Nehemia in zijn gebed. Zeg, Heere, neig uw oor. En open uw ogen. Uw ogen open zijn. Om te horen naar het gebed van uw knecht. Dat ik heden voor uw aangezicht bid. Ja, dit was geen gebed van even zo tussendoor. Nee. Dit is een gebed dag en nacht. Als je wel eens een hele nacht hebt gebeden. Of een hele nacht hebt gewerkt, zal ik het maar zo zeggen. En dan kun je dat 's ochtends wel in iemand zien. Wit gezicht. Ballen onder de ogen. Nou zo Nehemia die bad dag en nacht. Voor wie? Voor het volk van Israël. Hij gaat er niet boven staan. Hij zegt niet van ik ben veel beter. U moet luisteren naar mij. Nee, helemaal niet. Niks daarvan. Ik doe belijdenis over de zonde van de kinderen van Israël. Hier zien we hoe hij als een type, een heenwijzer, een voorafschaduwing van Christus, als voorbidder voor het volk, net als Mozes dat had gedaan. Ik doe belijdenis over de zonde van de kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Kennen wij onze zonde nog? Weten wij nog wat zonde is? Zonde is opstand tegen God. Rebellie. Er is geen grotere zonde als de zonde van het ongeloof. Al die vloeken. Al die beelden. Wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. Ganselijk. Dit is een belijdenis van schuld. Dus niet zomaar een beetje verdorven ten opzichte van God, maar ganselijk. We hebben niet gehouden de geboden, nog de inzettingen, nog de rechten die gij uw knecht Mozes geboden had. Nehemia haalt Deuteronomium 30 aan. En de versen die komen gaan. Vers 8 en 9. In Deuteronomium 30 gaat het erover dat God bij monden van Mozes laat zeggen dat als het volk de Heere aanhangt, dus de geboden onderhoudt, dan mogen ze verwachten dat de Heere hen zegent. Dat is de verbondstrouw van God. Hetzelfde als wat wij in de doop zien. Dat wij een verbond heeft twee kanten. De belofte van God. Wat God doet. Maar ook wat God eist. De verbondseis. Dat wij God moeten aanhangen, betrouwen en liefhebben. Nou zegt Nehemia. U bent die verbondsgod. Vol van goede tierenheid. Maar ook van uw verbondswraak. Het volk van Israël viel af in Baalsdienst. En al bij monden van Mozes had de Heer laten profeteren dat als ze dat volk van Israël dat zou doen, dan zouden ze weggevoerd worden. Dat was toen al gezegd, voordat ze hun intrek namen in het land Kanaan. We lezen het in vers 8. Gedenk toch des woords dat gij u naar Mozes geboden had, zeggende: gij lieden zult overtreden en ik zal u onder de volken verstrooien. Maar daar blijft het niet bij. Daarom is er hoop. Niet alleen maar in de tijd van Nehemia, 2500 jaar geleden, maar ook in onze tijd. Want in vers 9. Gij zult u tot mij bekeren. Nou zegt Nehemia: Heere, hier ben ik. En daarvoor was Daniel geweest. En mijn geboden houden en die doen, al waren u verdreven aan het einde van de hemel. Ik zal hen vandaar verzamelen en ik zal ze brengen tot de plaats die ik verkoren heb om mijn naam al daar te doen wonen. Dat is gebeurd en het gebeurt nog. Wereldwijd komen de Israëlieten, de Joden, terug in Israël. Dat is toen begonnen en gaat nog steeds door. Waarom? Omdat het het verbondsvolk van God is. Heren, ze zijn toch uw knechten en uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Heren, u heeft dat volk uitverkoren, niet omdat dat volk nou beter was, nee, naar uw goddelijk welbehagen. U heeft het volk bevrijd uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid. Heren, u laat toch niet varen het werk van uw handen. Heren, ik klamp me vast aan uw eigen woord. We hebben het gezongen op Psalm vanavond, Psalm 81. Heren, wij doen onze monden open. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen. En voor onze kleinkinderen. En misschien wel onze achterkleinkinderen. We doen onze monden open voor ons volk. Het volk waar wij deel van uitmaken. Nee, geen uitverkoren volk zoals Israël. Maar we doen wel ons volk, brengen wij aan de voeten van de Heere. We brengen onze kerk aan de voeten van de Heere. Onze gemeente. Al die mensen die in nood zijn. Want we hebben er geen recht op, want wij hebben gezondigd. We hebben al onze rechten verspeeld toen wij zondigden en nog steeds zondigen tegen een heilig en almachtig God. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knechts. En op het gebed van uw knechten, die lust hebben uw naam te vrezen. Nou, wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Kijk, dat begint hier al, hè. Hier begint het al. Lust hebben om de Heer te vrezen. Dat begint hier in zijn huis. Lust hebben, zin hebben om de Heer te dienen. En als we dan weer naar huis gaan, dan gaan we ermee verder. Die toch uw knecht, doe het toch uw knecht heden wel gelukken. Zegen ons, al goede Vader. Doe het toch uw knecht heden wel gelukken. Hij wist het, ik kan het niet alleen. Maar ik klamp mij vast aan een heilig en almachtig opperwezen. Doe het uw knecht heden wel gelukken. En geef hem barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Heere, geef barmhartigheid. Ontferm u over ons. Over ons en over onze kinderen. Ontferm u over mijn bedrijf. Dat is maatschappelijk ook belangrijk. Want dan kan het werk doorgang vinden. Ontferm u over mijn gemeente. Ontferm u over mij persoonlijk. Over mijn buurman die niet naar de kerk gaat. Over mijn kleinzoon die is afgeweken. Over mijn kind die u niet wil bidden, niet wil dienen. Heere, zegen ons. Als we weer met de trekker erop uitgaan. En met de vrachtwagen erop uitgaan. En met onze zakenauto erop uitgaan. Of met ons schip erop uitgaan. Zegen ons. Al goede God. We hebben er geen recht op. Oh nee. Maar tot wie zouden we anders gaan? Of als we kijken naar de puinhopen van de wereld. O God. Het enige wat wij meebrengen. De enige basis die wij mee kunnen brengen. Zijn onze zonden. Ons enige betaalmiddel voor de genade van Jezus Christus. Zijn onze zonden. En dan mogen we onze handen leggen op de belofte. Die er staan in het woord. Dan mogen we onze handen leggen op de belofte die er staan in Psalm 103, Psalm 105, Psalm 81, de getrouwe verbondsgod, die nooit laat varen en de werken zijner handen. Iedere doopdienst worden we eraan herinnerd. God belooft als Vader de vergeving van zonden, het eeuwige leven, verworven door de Zoon en de schenking van de Heilige Geest die het geloof werkt. En als we zelf van de genade leven en de liefde tot Christus in ons hart is uitgestort. Als u zelf persoonlijk, als jij jezelf persoonlijk de Heer Jezus mag kennen als uw zaligmaker. Dan gun je dat ander ook. Dan gun je het de ander ook om die te laten delen in de schat. Dan gun je de ander. Juist die ander. Dat is misschien wel diegene die het verst bij je vandaan staat. De genade. Dan word je bewogen. Dan word je bewogen omdat eerst jezelf bent bewogen door de ander met een hoofdletter. Jezus Christus. Dan word je bewogen met al die mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. En dan nemen we ze mee in onze gebeden. De nood van de ander wordt dan onze nood. Zoals de nood van het volk van Israël de nood werd van Nehemia. Zoals Christus de nood zag van een wereld verloren in zonde en schuld. Zoals Christus vrijwillig kwam naar deze aarde. De middelaar van het verbond. Christus die juist ook weer in deze lijdenstijd, als we de geschiedenissen weer horen, hoe hij geleden heeft als kind al. Als kind al leed hij al aan de zonde van deze wereld. Hij stortte zijn bloed. En vandaag op middag hebben wij alleen maar schuld. U, jij en ik. Onze zonden die ons aanklagen. Daarom hebben we onze zonden te belijden en te laten. Er is een opwekking nodig, dominee. Ja, zeker. Weet je waar die begint? Die opwekking. Die begint bij één man, één vrouw, één jongen, één meisje. Die opwekking begint met de belijdenis van je schuld, zoals Nehemia. Daar begon de opwekking in Perzië, met één man. De boodschap van zijn broeders. Als mensen, persoonlijk, als een volk, als een gemeente, de Heere gaat dienen met een oprecht hart. En vul dan maar uw eigen naam in. En waar een land en een volk terugkeren naar de geboden van God, dan wil de Heere daar zijn zegen gebieden. Dat heeft de Heere beloofd. Het grootste verlangen van Nehemia is dat het volk waartoe hij behoort de Heere mag vrezen. Is dat ook het verlangen van uw hart? Dat iedereen die u kent, het volk waartoe u behoort, land en volk, We hebben het van gezongen, hè? Dus krijg ik van mijn plicht, ook God, een klaarbericht. Nou, iedereen kan bidden. Iedereen kan bidden, van klein tot groot. Dat we met z'n allen bidden. Voor onszelf. Voor ons land, voor ons volk, voor onze gemeente. Elke dag weer, dag en nacht. De Heere vrezen en dienen. In een nieuwe gehoorzaamheid. En dan mag je het zeggen met vrijmoedigheid. Heere, doe het om uw eigen naams wil. Luther, die zei het. Als wij gaan bidden, dan mogen wij de zak van de belofte van God leegschudden met eerbied gesproken voor Gods heilig aangezicht. Is dat niet brutaal? Nee. Dat is met vrijmoedigheid bidden. Doe uw mond wijd open. Ik zal hem vervullen. We moeten wijs worden. We moeten wijs worden als een kind. Schud de zak van Gods belofte uit voor zijn deur. Want zoals u in deze geschiedenis hebt gezien, God kan en wil niet om zijn eigen woord heen. Amen. Samen dank. Soms wankelt het hele aardrijk, heren. Maar wij zullen die wankeling niet vrezen. Dat hebben we zojuist gezongen. Want kan er veel zijn in dit leven wat ons aan het wankelen kan brengen. Maar dan brengen wij onze noden en zorgen bij u. O God. Getrouwe verbondsgod. U bent die God der goden. Er is geen andere God dan u alleen. Zeer te prijzen. Vol van goede tierenheid. En heren, wij klampen ons aan u vast. Aan uw woord, aan uw belofte. Uw belofte die waarheid zijn geworden in het zenden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In de uitstorting van de Heilige Geest als de trooster. Ga zo met ons. Dat we net als Nehemia zullen bidden dag en nacht. O God, wees ons genadig. Wees mij persoonlijk genadig. Mijn gezin, mijn gemeente, de mensen in mijn straat, mijn dorp, platteland, stad. Heere, zoveel om voor te bidden. En dan hebben we gehoord van uw volk Israël, hoe u daar grote wonderen heeft gedaan en nog steeds doet. Heere, geef ook daar een wederkeer tot uw dienst. Geef vrede in Israël. Maar we zien toch dwars door alles heen, hoe daar ook in die geschiedenis en de huidige geschiedenis, steeds iedere keer weer het draait om uw wonderen, uw daden, in relatie met uw volk. Heere, zegen uw volk. Zegen de kerken, wereldwijd. Dat de kerken mogen groeien in de kennis van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar we zien ook dat de vervolging meer en meer toeneemt. 380 miljoen christenen vervolgd, geweld aangedaan, gevangenis opgesloten en gedood. Ze denken ook aan die verschrikkelijke tragedie in Congo. Heren, gedenk al die families, al die gezinnen. Geef ons een wijs hart. Dank u wel dat we zo ook hier een uur in uw huis mochten zijn. Om met elkaar de psalmen te zingen. Maar ook om onszelf te verootmoedigen. Heren, we hebben zo weinig om ons op de borst te kloppen. Ja, helemaal niks. Het is alleen maar tekort. Maar ondanks dat tekort in onszelf, slaan wij onze ogen op naar u. En we zien op u. We zien op uw Zoon. We volgen u toch met wankele trappen, wankele schreden. Maar als we er achteruit zien, dan zien we toch ook dat u het was die ons optilde en droeg. Toen het heel moeilijk was en heel zwaar was. Ga zo met ons. Geef ons zo nog een goede avond. Goede nachtrust, zodat we morgen weer onze taken op mogen pakken. Daar bidden wij zo om Jezus wil. Amen. Als laatste zingen wij Psalm 25. Daar van het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. gaan alleen ontvangen de zegen des Heer, die wij in zijn naam op u leggen. De Heer zegen u en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.